In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in aansluiting erop zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Looft, looft verheugd, de Heere der Heren aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105 vers 1 en daarna zal de schriftlezing zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 22 tot 30. Eerst dus belijdenis des geloofs, dan zingen we Psalm 105 vers 1 en vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Marcus 8 vers 22 tot vers 30.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij kwam te Bethsaida en ze brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek en spoog in zijn ogen en legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hem, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen een van de profeten. En hij zei tot hen, maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tot hem, gij zijt de Christus. En hij gebood hen scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem.
De tekst voor de prediking van deze middag, waarin het gaat over de genezing van de blinden in Bethsaida. Als kerntekst willen we nemen het 25e vers, het tweede gedeelte. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Wij willen zingen uit Psalm 146, het derde en het zesde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En ook het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinde schenkt het liefelijk licht. 3 en 6 van Psalm 146. opening op de prediking zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 12 van vers 73 straks in aansluiting op de prediking. We hebben zojuist gezongen uit Psalm 146. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En dat zien we in de geschiedenis die vanmiddag vanuit Gods woord tot ons komt. De genezing van een blinde. En dan zie je, ja, het is het mededogen van de Heere waardoor die blinde het lieflijk licht krijgt. De Heere Jezus, jongens en meisjes, dat is de Messias. Dat is de verwachte Messias, het beloofde vrouwenzaad. En als hij op de aarde is, als hij geboren is, dan gaat dat in vervulling. Gaat in vervulling dat die Messias, die was aangekondigd, die was geprofeteerd door de profeten. Denk maar aan de profeet Jesaja. Jesaja heeft geprofeteerd heerlijk over die Messias en over die Messiaanse tijd. Als de Messias zou geboren worden, als die Messias zou komen, dan zouden er blinde ogen geopend worden, dan zouden er doven gaan horen, dan zouden gevangenen losgelaten worden, dan zouden de gebondenen opening van gevangenis krijgen. Dat is het aangename jaar van de Heere. De heilstijd. En dan mogen we weten, als de Heere Jezus dan ook wonderen en tekenen doet, dan is dat een bewijs. Hij is de beloofde. En dat gaat de Heere Jezus zelf ook in de synagoge van Nazareth, gaat hij ook duidelijk tonen als hij daar in die synagoge is en de rollen leest. Dan leest hij voor die profetieën van Jesaja. En wat zegt de Heere Jezus dan? Als hij die rollen weer heeft toegerold en weg heeft gegeven weer terug. Dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dat betekent, ik ben de Messias. Nu is de Messiaanse tijd aangebroken. En dan weten we, dat is omdat hij dan zijn borgwerk, omdat hij dan zijn werk als Christus, als die borg en zaligmaker gaat doen. Want de volle vervulling ook van die woorden, dat zal in de eeuwigheid zijn als hij wederkomt. De Messiaanse tijd, het nieuwe Jeruzalem. En daar zal geen inwoner meer zeggen, ik zal ziek. Daar zal hij alles zijn in allen. En daar zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. En dan zie je, dan is dat ook als de Heer Jezus nu daar in Bethsaida, die het blinde gaat genezen, dan is dat ook een teken, een profetie. Zo wil de Heer met zijn mededogen ook vandaag nog blinden schenken het lieflijk licht. Blinden. Waar zitten de blinden? Dan zeggen we, ja, we zijn allemaal blind. Begrijp je dat? Dat we blind zijn van nature. De Heer Jezus zegt het tegenover die gemeente van Laodicea. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Allemaal blind. En ik raad u dat ge van mij koopt. Dan wil de Heere blinde zielsogen gaan openen. En dan zeg je, dat hebben we allemaal nodig. En dan wordt in de Bijbel dus, in de evangelie, daarover gesproken dat de Heere blinde geneest. Denk maar aan die blinde bij Jericho. Wat roepen ze? Zonen Davids, ontferm u onze. Die blind geborene, die wordt genezen. En dan zegt hij, ja, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Kijk, dat is groot, als je dat mag ondervinden in je leven. Dat je ogen ervoor open, geestelijk, en dat je mag gaan zien. Net als die blindgeborene. En nou lezen we dus ook daar in Bethsaida dat de Heere die blinde geneest. En het is opmerkelijk dat dit de enige plaats is in de evangelie waar hierover gesproken wordt. Deze geschiedenis wordt alleen door Marcus als evangelist vermeld. Want het gebeurt wel eens dat je zegt, ja, je leest het in Matthäus, je leest het in Lucas. Maar dit lezen we alleen bij Marcus. Marcus gaat hier alleen over spreken. En dat de Heere daar in Bethsaida, en dat ligt Bethsaida, dat ligt zeg maar aan de noordelijke kant van het meer van Genezeret. En dat de Heere daar, waar de Jordaan uitmondt in het meer van Genezeret, dat de Heere daar die blinde gaat genezen. Nou, daar gaan we vanmiddag over nadenken aan de hand van wat ons in Gods woord daarover gezegd wordt. En het thema voor de prediking is dan ook Christus geneest de blinde te Bethsaida. Het verzoek, het verloop en het bericht. Drie punten. Christus geneest de blinde te Bethsaida. Het verzoek tot de genezing. Het verloop van die genezing, hoe doet de Heere dat? En het bericht. En wat voor bericht komt er en mag er van die genezing uitgaan? Nou, daar gaan we dus naar luisteren. Het verzoek, het verloop en het bericht. Allereerst dus het verzoek. De Heer Jezus, die is eigenlijk ja, voortdurend werkzaam. Marcus die laat dat zien, hoe de Heere zo van plaats tot plaats doet. En dan lees je steeds weer de vaart die er is in het werken, in het optreden van de Heere. En hoe vaak wordt het woordje terstond gesproken in Marcus. En dan lees je iedere keer en. En zo gaat de Heere van de ene plaats naar de andere. En dan is de Heere dus daar geweest. En de Heere heeft zo na de wonderbare spijziging van met zeven broden en een paar visjes, 4000 en zeven manden waren overgebleven. En dan is de Heer Jezus ja, in de zee van Galilea overgevaren naar Dalmanuta. En dat ligt veel meer in het zuiden. En daar komen ook de fariseeën weer en die vragen om een teken. En weer gaat de Heer vandaar weer naar het noorden. En dan steekt hij eigenlijk zo het meer over. En dan gaat hij zo daar in het noordelijk deel. En dan komt de Heer Jezus. We zien het als het ware voor ons. Dan zien we daar hem voorkomen met dat scheepje daar. In de haven van Urk komt hij zo aan. Wat zegt u, dominee? In de haven van Urk. U vergist zich. Nee, ik vergis me expres. Want waarom? Dat Bethsaida, weet u wat dat betekent? Bethsaida betekent huis van de visserij. Vissersdorp, vissersplaats. Nou, en dan voel je, dat is ook voor vanmiddag hier in Urk natuurlijk wel heel aansprekend. Zo komt de Heere daar in Bethsaida en komt hij daar in de haven van Bethsaida. En daar zien we bij die vissersplaats, hij kwam te Bethsaida. En als de Heere daar komt, dan brengen mensen een blinde man tot hem. Zij brachten tot hem een blinde. Zij, wie zijn dat? Ja, misschien kennissen, familieleden, in ieder geval. En ze hebben een blinde man bij zich. En zij begeren voor hem de genezing. Er staat, zij baden hem dat hij hem aanraakte. En dan blijkt dat die mensen dus de nood van deze blinde brengen bij de Heere. Zij baden, en je kan zelfs zeggen, zij smeekten de Heere of hij hem wilde aanraken. En zo zie je, die man heeft zelf niet gevraagd om, die heeft zelf dat verzoek niet ingediend. Heeft zelf niet aan de Heere gevraagd, zonen Davids ontferm u mij, zoals die andere blinden. Nee. Nee, zij, die mensen, die hebben voor hem dat verzoek ingediend bij de Heere. Kijk, en dat, we weten niet vanuit welk oogpunt ze dat hebben gedaan. Daar zullen we straks nog wel meer van horen. Maar in ieder geval, ze hebben dat gedaan. En ze hebben die nood zo bij de Heere gebracht van die blinde man. Want dat is, ja, dat is, kun je echt wel zeggen, dat is een nood als je niet kan zien. Waarschijnlijk heeft die man vroeger wel gezien, maar er waren veel oogziekten in Israël. En ja, er waren de hygiënische omstandigheden waren niet zo perfect als bij ons. Maar dan zeg je, ja, dan kwamen er veel blinden, hè, door de open riolen en door de onhygiënische omstandigheden, dat er blinden kwamen en dat er oogziekten kwamen. Misschien ook door de oosterse zon. In ieder geval, ja, dat is een grote nood als je niks meer kan zien. Kun je het je voorstellen? Zeg, ja, als je dat zelf niet meemaakt, maar als je toch een klein beetje inleving hebt, dan voel je wel hoe ingrijpend dat is als je niets meer kunt zien, als je wel gezien hebt en als nu alles donker is om je heen. En nou gaan die mensen daar in Bethsaida de Heere dit verzoeken. Dan zeg je, ja, op zich is dat heel goed en is dat mooi, want de mens die is vaak zo ik-gericht. Het draait alles om ik. Ben je er ook al achter gekomen? Hoe jij zo vervuld bent van je ik. Ik en nog eens ik. Individualisme. Hè, dat is aan de orde van de dag. Ben ik mijn broeders hoede? Als ik het maar heb. Nee, deze gaan met de nood van die man naar de Heere. En heerlijk als wij ook zo bedenken dat de Heere daar ook naar wil horen. Dat we ook als gemeente voorbeden mogen doen. Vragen om voorbeden. En dat gebeurt toch? Dat je zegt, ja, dat er mensen vragen, ik moet naar het ziekenhuis, of daar is verdriet, of daar is rouw. En dan wordt er voorbeden gevraagd. Dan wordt ook rouwdragende families opgedragen aan de Heere. En dan, ja, dan zeg je, dan wordt die nood ook zo breed gemaakt dat ook er voorbeden gedaan wordt en dat er zo het verzoek wordt gedaan, eigenlijk in het gebed: Heere, wilt u hen ondersteunen? Ook als gemeente vragen we dat. En dan is dat goed. Want dat is ook heel duidelijk, de Heere wijst dat niet af. De Heere gaat er ook heel duidelijk op in. En dat is goed. Maar ja, nou ook de vraag, wat doet u met die voorbeden? Zegt u, nou ja, dat is een kwestie, dat moet de dominee maar doen. Of neem je die, dat ook mee in je gebed, in je binnenkamer. En dat je voorbeden doet ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Dat je ze opdraagt, dat de nood van je naaste, de nood ook zo uitdrijft tot de Heere. Dat je ook, ja, aanvoelt hoe gevaarlijk het is voor onze jonge mensen. In welke verleidingen ze staan, in welke dingen er op hen afkomen en hoe gemakkelijk het is dat ze meegezogen worden en mee gaan doen. En dat je die nood ook zo voor de Heere neerlegt. Hoe ligt dat? En de nood van mensen in de gemeente brengt dat je ook zelf in de binnenkamer om de Heere te vragen: Heere, ondersteun ze, Heere, sterk ze, geef ze uw nabijheid en sterkte. Weegt de nood ook van uw naaste u zwaar. Weegt het kruis van de naaste u zwaar, die verdrietige wegen. Of draait het alleen maar, ja, om onszelf? Weet je wat hoe we dat noemen, jongens en meisjes? Dan bidden we naar onszelf toe. En daar wil de Heere nu juist voor waarschuwen dat we het gebed niet gebruiken om alleen maar naar onszelf toe te bidden. Maar ook dat we bidden om de eer van zijn naam. Denk eens aan het Onze Vader. Daar heeft de Heer ook geleerd te bidden om zijn naam, om zijn koninkrijk, om zijn wil. En dan mag je ook met de nood, de lichamelijke nood, bij de Heer komen. Geef ons heden, ons dagelijks brood, dat je ook om de geestelijke en lichamelijke noden dus vraagt. En zo moeten we hier opletten, zo gaan ze naar de Heere met dit verzoek. En wat verzoeken ze dan aan de Heere? Wat vragen ze dan aan de Heere? Heere, wilt u hem aanraken? Aanraken, ja, dat gebeurde. De Heer Jezus heeft toch, ja, aangeraakt. Mensen aangeraakt, melaatse aangeraakt. Heeft de baar van de jongeling van Nain aangeraakt. En de schoonmoeder van Petrus heeft hij aangeraakt en zo genezen. Dus ja, het is niet zo opmerkelijk dat ze dan vragen of hij door aanraking hem wil genezen. Genezen van zijn blindheid. Zelf heeft die blinde daar dus niet om gevraagd. Maar dan is het fijn als er mensen zijn die zo ook dat voor de Heere gaan zoeken. En opmerkelijk is dat de Heere dat niet doet. Heel opmerkelijk. He, want het werd vaker gevraagd, die doofstomme, he, dat wordt dan wel eens genoemd de zustergeschiedenis. He, even daarvoor, ja, was die doofstomme, he, die was... Ja, die hadden ze ook gevraagd, Heere, wilt u hem aanraken? En doet de Heere niet. De Heere stopt wel zijn vingers in zijn oren en zo geneest de Heere hem. Maar niet zoals ze het gevraagd hadden. En dan zie je ook de Heere hier doet het anders dan dat zij gevraagd hebben. En dat is nou ook een les voor u, voor jou, voor mij. He, want wij kunnen het zo gemakkelijk de Heere voorschrijven. Misschien bent u daar ook zo mee bezig. Heere, wilt u maken dat dat het allemaal goed komt en dat ik mag genezen? Wilt u maken dat het allemaal, ja, gezegend wordt? En dan willen we precies allemaal aan de Heere voorschrijven hoe hij het moet doen. En nou moeten we goed leren dat de Heere zich niets voor laat schrijven. En dat de Heere de alleen wijze God is. En hij gaat niet uw weg of mijn weg, maar hij gaat zijn eigen weg. En dat is maar goed ook. Maar dat krijg je later ook wel te zien. Dan zeg je, ja, wat is dat veel beter? De Heere die weet het volmaakt wat goed is. En wij moeten leren de Heere niets voor te schrijven. Want de Heere is vrijmachtig. Het is wijsheid wat hij doet. En u moet leren de Heere vrij te laten in zijn doen. En daar kan het misschien ook wel eens op vastzitten dat er mensen in de kerk zijn of die thuis meeluisteren die zeggen, ja, maar ik bid al zo lang en ik vraag de Heere om dit en ik vraag de Heere om dat en ja, het komt maar niet. Komt het misschien ook omdat je de Heere gaat voorschrijven? En komt het misschien ook, ja, dat je moet leren dat je nergens recht op hebt? Dat je moet leren, Heere, uw wil geschieden. Het is wijsheid wat gij doet, dat je het mag leren te verliezen en dat je eigen wijsheid aan de kant komt en dat het om Gods wijsheid gaat. Heere, u alleen. En dan zeg je, dan is de Heere vrij, hoe hij het doet. Het is wijsheid wat hij doet. En dan kan het ook wel eens een beproeving zijn, inderdaad. Maar dan moeten we het de Heere niet voorschrijven. Wie deed dat ook? De Heere, die had ook gedacht, ja, zo zal het wel gaan. En dan moet je denken aan Naaman de Syriër. Je weet wel, jongens en meisjes, die generaal uit Syrië, die was helemaal melaats. En die zou naar Israël gaan, naar de profeet, en dan zou die misschien genezing ontvangen. Nou, dat had dat dienstmeisje gezegd. En Naaman, je kunt dat zo lezen in die geschiedenis. Naaman die had zelf gedacht, nou, als ik daar kom bij die profeet, dan zal die profeet wel zeggen, goedemorgen generaal. En dan zal die me wel heel netjes ontvangen. En oh ja, bent u zo melaats? En laat eens kijken. Oh ja, helemaal melaats. Wacht eens, ik zal het zo overstrijken. En ik zal tot mijn God bidden. En dan zult u wel genezen worden. Dat had hij gedacht. En zo had hij het zich ingedacht. En toen de Heere, ja, via de profeet een hele andere weg voorhield. Toen werd hij boos. Toen hoorde hij, ja, hij moet naar de Jordaan. Hij moet 7 keer ondergedompeld worden. 7 keer zo in de Jordaan. En dan zal hij genezen worden. En dan zegt hij, kom nou naar die Jordaan. En dan denkt hij aan die mooie rivieren daar in Damascus, Ebana en Farpar. Prachtige rivieren. Nou, daar ga ik echt niet naar de Jordaan toe. Nou, de knechten hebben er moeten leren. Die zijn ook door de Heere op zijn weg geplaatst. En zo moest hij toch leren. Ja, hij moet luisteren naar de Heere. En je moet niet je eigen zin en je eigen verlangens vervuld zien worden. En dan doet de Heere het veel beter. En dan zeg je, ja, die man is het tot eeuwige zegen geworden. Dat de Heere het op zijn wijze deed. De Heere die werkt immers altijd. Daar moet je goed om denken. Vergeet dat niet, de Heere werkt altijd op de verheerlijking van zijn naam. Dat het gaat om zijn eer. En dan moeten wij wegvallen. Niet ons, maar uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Kijk, en daarom de mensen van Bethsaida, die zouden nog kunnen gaan denken van, nou, het is maar goed dat wij hem ja zo bij de Heere gebracht hebben. En dat wij dat zo aan de Heere hebben gevraagd. Dat verzoek hebben ingediend. En dan zouden zij nog met de eer gaan strijken. Maar dan zeg je, het is maar goed dat de Heere het anders doet. En dan zeggen wij wel eens, en dat is een les die je moet leren in je leven. De mens moet er buiten vallen. Ja, dat is een hele les. De mens moet er buiten vallen. En wanneer valt de mens er buiten? Als die gaat zien dat hij nergens recht op heeft. Als die gaat zien dat hij onwaardig is. En dat hij zo moet leren. Als een arme zondaar. Alleen maar recht te hebben op de dood, de straf, het oordeel. En dat hij zo als een arme zondaar gaat smeken. O God, wees mij zondaar genadig. Enkel en alleen. Want er kan van ons niets bij. En dat willen we nou zo graag. En dat vinden we nou zo mooi als er ook van ons nog wat bij is. Maar dat moet wegvallen, dat moet eraan. En daarom zie je, de Heere heeft dat verzoek wel gehoord. Maar hij heeft het niet verhoord. Hij raakt de blinde man aan om hem te brengen op een andere plaats. Buiten Bethsaida. En we lezen dat in de versen 23 en 24. En zo komen we bij ons tweede punt. Eerst het verzoek. En nou het verloop. Hoe gaat de Heere nu die blinde man genezen? Hij neemt hem bij de hand, staat er. En dat is zo heerlijk. Dat is zo aanbiddelijk dat dit hier staat. Een blinde man die zelf nergens om gevraagd had. Die nergens om gebeden had. En een man in zijn ellende. Want dat was natuurlijk een grote ellende, die blindheid. En dat de Heere nou hem bij de hand neemt. Kijk, dat mag je nou ook vandaag een les ontvangen. En als je dan ook last krijgt, als dat je ook aangrijnst en aanspreekt en dan zeg je, ik ben ook zo blind. Heren, wil u nou net zoals u die blinde man bij de hand neemt, wil u ook mij nemen, want ik weet de weg niet. En ik kan de weg niet zien en ik weet niet hoe het moet en hoe moet het nou. Heren, neem u me bij de hand. U hebt die blinde man ook bij de hand genomen. Hij grijpt zijn hand, staat er. En dan staat er eigenlijk een woord dat wil eigenlijk zeggen, erbij nemen, aangrijpen. Nee, de Heere heeft die man niet gevraagd van, geef me je hand nou eens. Nee, de Heere grijpt zijn hand. En die man die laat zich leiden. En dan zie je, dat hebben we nou nodig, dat de Heere onze gids wordt. Dat de Heere je bij de hand neemt. En dat de Heere je de teugels uit handen neemt. En dat je bij de hand genomen wordt. Je hand, hè, dat is dat lichaamsdeel, ja, met die vijf vingers. Maar wat je in handen hebt, waar je je handen ja, op hebt en wat je in handen hebt gekregen, dat is alles, dat ben je zelf. En dan gaat de Heere het voor het zeggen krijgen. De Heere neemt hem bij de hand. En als de Heere je bij de hand neemt, dan zal je voor struikelen worden bevrijd. En dat is nou nodig voor u, voor mij, of je nou dominee bent, of ouderling, of diaken, of je nou ja, beleidend lid bent, of dooplid, of gast, of ja, meelevend lid, of je nou klein bent of groot, arm of rijk, u, jij, ik, je hebt het nodig om als een blinde geleid te worden op de levensweg. We zijn allemaal op weg een reis naar dood, graf en eeuwigheid. Zul je erom denken? Dat hoef ik toch eigenlijk niet te benadrukken als je vandaag hebt gehoord, ja, een kind van de gemeente. Een dooplid. 1 jaar oud. En dan is het leven afgesneden. Zoals een bloem op het veld wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Nou, dat moet ook van ons gelden. En dan kan je misschien wel oud worden, maar je kan ook zo uit het leven weggerukt worden. Want de mens, ja, is enkel ijdelheid. En dan zeg je, ja, wat is het dan nodig dat je als een blinde geleid wordt op die levensweg? Dat de Heere je alles uit handen neemt, dat de Heere het voor het zeggen krijgt in je leven. En dat de Heere ons trekt. Trekt uit de duisternis, want we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dan moeten we uit die duisternis geleid worden, gebracht worden tot Gods wonderbaar licht. En dan moet de Heere je bij de hand nemen. Moet de Heere je hand grijpen en je zo uit die duisternis trekken. En dat je gaat zien, ja, dat is de nood van je leven. Want je denkt dat je heel wat kunt. Maar je hebt de duisternis liever gehad dan het licht. En dan loop je aan de leiband van de vorst der duisternis. En dat betekent, als dat niet tot verandering komt in je leven, dan zal het de eeuwige duisternis ten gevolge hebben. Want we hebben de vader der leugenen, de vorst der duisternis, hebben we geloofd. En we hebben de Heere de rug toegekeerd, de vijandschap verklaard. En dan zeg je, oh, nou is het zo nodig dat de Heere je leidt. Ben je aan die blindheid ontdekt? Want we zijn allen eertijds, zoals de Paulus dat zegt ook, verduisterd van verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in ons is, door de verharding van het hart. Allen eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onze vlezes, doende de wil des vlezes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens. En dan nogmaals, ben je aan die blindheid ontdekt. Zijn je ogen daarvoor open gegaan? Dat doet de Heere immers. Want van nature dan zeggen we ook, en er zitten er misschien ook wel mensen in de kerk die zeggen, kom nou blind. Nee hoor, het valt wel mee. Dan zijn we blind voor onze blindheid. Dat is gevaarlijk. Voel je wel hoe gevaarlijk dat is als je dat niet ziet? En hier leert de Heere ons dat je een gids nodig hebt. De gids die je leert dat je van de weg af bent. En die gids die je leert, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je die gids niet kent, kom je voor eeuwig om. Want van nature hebben we de duivel als gids en lopen we, zei ik al, aan zijn leiband. Maar door genade leer je dat nu. Ik weet de weg niet. Heer, ik ben zo blind. En dan zegt Christus, ik ben de weg. De weg van het koninkrijk Gods. Ik ben de waarheid. En als je dan een leugenachtig hart hebt, en dat heb je. O Heere, leid mij in die waarheid. Heere, leer mij door uw Heilige Geest. Want die Geest die leert toch in alle waarheid. En die leidt toch in alle waarheid. En die leert ook je blindheid kennen. En die leert ook zien waar het licht is. Ik ben het leven, zegt Christus. En dat betekent, oh, hij kan ook en hij wil ook dode zondaren levend maken. En dat het ook zo geleerd mag worden. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En de hand van de blinde genomen hebbende. Nee, die blinde steekt niet zijn handen uit. En hij geeft de Heere de hand niet. Maar de Heere neemt hem zo bij de hand. En dan kunnen de mensen misschien wel zeggen, ja, wat gaat er nou met hem gebeuren? En misschien hebben die vrienden wel gedacht, ja, wat gaat er nu met hem gebeuren? Die man die volgt, die laat zich leiden. En dan zeg je, dat is ook nodig. En dan, ja, dan zijn ze, dan laten ze hem zo gaan. De Heere neemt de hand en dat vraagt de overgave ook van het hart. En als dan de Heere je leven leidt, als de Heere je gids is, oh dan gaat hij het voor het zeggen krijgen en dan gaat hij de weg wijzen. En dan moet de Heere ons alles uit handen nemen. Hoe doet de Heere dat nou? Hoe is de Heere nou je gids? Misschien zijn er wel mensen die dat zo zeggen. Hij is mijn gids, hij leidt mij. Nou, dan gaat de Heere door zijn woord leren. Denk maar aan die woorden uit Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Iemand die het niet weet. Ik zal het leren. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Kijk, dan gaat de Heere met zijn ogen zo licht geven op je levenspad. Om achter hem aan te komen. En we zullen het nog gaan zingen uit Psalm 121. De Heere is uw bewaarder. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Die blinde, die moet buiten Bethsaida geleid worden. Daar moet je niet overheen lezen. Maar de Heere die brengt hem buiten Bethsaida. En dan zie je, de Heere heeft geen behoefte aan mensen die nieuwsgierig zijn. En die sensatiezucht hebben. En dan zie je ook nog een andere zaak. Want hij neemt hem daar weg. Hij neemt hem met de hand. En dan gaat hij buiten Bethsaida met die man handelen. En dat betekent, het is een hele persoonlijke zaak. Dat zeggen we toch vaak? Het moet een persoonlijke zaak worden in je leven. Want je kunt als jongere zeggen van, ja, mijn vader en mijn moeder die hebben me naar de kerk gebracht en daarom zit ik hier in de kerk en dat is mooi. Ja, prachtig. En mijn vader en mijn moeder, ja, die kunnen ook spreken van de godsvrezen of mijn grootvader of mijn grootmoeder. Een gezegend voorgeslacht. Mooi, fijn. Maar het moet een persoonlijke zaak worden. U, jij, ik, wij moeten persoonlijk verschijnen voor God. En dan zeg je, ja, dan heb je er niks aan als mensen zeggen, oh, maar dat is wel een nette man of dat is wel een keurige vrouw. En dat is wel iemand die een ander leven kent. Nee, het is een hele persoonlijke zaak. Is het voor u al een persoonlijke zaak geworden in uw leven? Nou, zeg het eens. Een persoonlijke zaak? Wat bedoelt u dan, dominee? Nou, dat je moet zeggen, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Want sterven, dat is God ontmoeten. En dan moet ik rekenschap afleggen. En dan vraagt de Heer rekenschap. Dat ik een gedoopt voorhoofd heb. En dat ik erbij onderwezen ben. En dat ik ouders heb gehad die me op die weg hebben gewezen. Maar dan zeg je, ja, nou moet het een persoonlijke zaak worden. Hoe zal ik rechtvaardig verscheiden voor God? Kijk, en daar komt het zo op aan dat het een persoonlijke zaak wordt in je leven. Je kan wel eens mensen hebben, dan zeg je, ja, als ouderlingen, dan kom je wel eens op huisbezoek. Hè, en dan vraag je wel eens, ja, hoe ligt het nu voor jezelf? En dan zeggen ze, ja, Calvin zegt, en Spurgeon zegt, of Bunyan. Hè, en dan komen ze met allerlei dingen. Nee, het gaat om u, het gaat om jou. En dan kunnen ze kostelijke dingen zeggen. En dan kunnen ze prachtige citaten geven van allerlei oudvaders en de Puritijnen en noem maar op. Nee, het gaat om u. En dan daar gaat de Heer op aanwerken. Denk maar aan Petrus daar. Dan zegt de Heer tegen die groep van discipelen. En wie zeggen nou de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan zeggen ze, ja, er zijn mensen die zeggen u bent Elia. En dan zijn er mensen die zeggen, u bent Johannes de Doper of u bent een profeet. En dan zegt de Heer, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Voel je wel? Het moet een persoonlijke zaak worden. En dan kun je niet wegschuilen achter je vader of achter je moeder of achter een bekeerde grootvader of grootmoeder. Nee, wie ben je nou zelf geworden voor God? Ben je zelf ook in de schuld bij God terechtgekomen? Ben je zelf ook zondaar voor God geworden? Heb je zelf ook voor de Heere, ja, leren zien dat je voor zijn aangezicht niet kan bestaan? En dat al je zonden tegen je getuigen? En hoe moet het dan? Persoonlijke zaak. He, opdat je in die weg juist leert. O God, wees mij zondaar genadig. Dat je de grootste der zondaren wordt. Dat je de ellendigste wordt. Hoe moet het nou? En dat er dan bij van Gods wegen nou hulp is. En dat hij als die gids dan ook wil leiden in het effenspoor van zijn gerechtigheden. En dat hij zo wil wijzen. Paulus zegt, wij prediken Christus, de gekruisigde. Daar gaat het om hem te kennen. En dan zie je, ja, u moet, jij moet. Hoe kan ik en hoe kunt jij rechtvaardig verschijnen voor God? Denk er nou aan. En laat het je op de knieën brengen. En dan ga je maar aan de Heere voorleggen. Zeg, Heere, dat heb ik dan gehoord. Het moet een persoonlijke zaak worden. Hoe moet het nou? En dat je zo klaarheid mag krijgen voor Gods aangezicht. En wat wordt het heerlijk als je mag ondervinden. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dan zeg je, oh, dan kan een mens rechtvaardig verschijnen voor God. Zegt het antwoord eens, alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. En dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gestorven is. En dat er ook voor mij vergeving is. Niet alleen anderen, maar ook mij vergeving. En dan zeg je, dan wordt het wonder zo groot als het een persoonlijke zaak wordt. Oh, hoe groot is nou dat goed dat de Heere wil schenken? Zo groot, zo gaat de Heere nu ook met deze blinde handelen. Want dan lezen we, als hij hem bij de hand genomen hebt en buiten Bethsaida geleid hebt, dan lezen we drie dingen. Hij spoog in zijn ogen. Hij legde hem de handen op en hij vroeg hem of hij iets zag. En dan zegt een van de verklaarders, Jezus handelde in de gedachtenwereld van de oudheid. En daar had men de gedachte dat speeksel, menselijk speeksel, ook een goed geneesmiddel kan zijn. En dan gaat de Heere dus, de Heere die had die blinde man natuurlijk zo in één keer, ja, dat de schellen van zijn ogen af waren vergaan. Maar als de Heere dit nou alles doet, dan wijst dat er ook op hoe hij, ja, zo dat leidt en hoe hij dat die genezing ook leidt. En dat je zegt, ja, zo gaat het ook in de bekering van een zondaar. Dan zeg je, ja, dat gebeurt middelijk. Hij doet het door zijn woord en door zijn geest. Dat is het middel waarin de Heere blinde schenkt het liefelijk licht. Hij spoog in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem of hij iets zag. Dat teken gebruikt de Heere, zo zeggen de kanttekenaars, om te tonen dat deze genezing van hem kwam. En heeft ook enige gelijkenis met oogwater, waardoor de zwakke ogen gesterkt worden. Nou, Jezus als de grote oogarts gaat die blinde behandelen. De Heere zegt daar toch ook aan die gemeente van Laodicea, ik raad u dat gij van mij koopt ogenzalf. Zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. En zo gaat hij met zijn speeksel die blinde ogen als het ware zalven. Hij legt hem de handen op. Ja, de Heere, die gaat dus trapsgewijze, met andere woorden, in verschillende fasen ook zo die genezing bewerken. Want na de handoplegging vraagt de Heere aan die blinde, ziet u iets? Voelt u al wat? Doet het u al iets? De Heere vraagt of hij iets ziet. Nou, en dan weet je, de Heere is alwetend, de Heere die weet precies wat daar gebeurt. Dus waarom vraagt de Heere dat? Om die blinde man erbij te betrekken, bij die genezing. Waarom moeten ook in de prediking vragen gesteld worden? Kent u dat? Weet u daarvan in uw leven? Is het ook bij u, bij jou een persoonlijke zaak geworden, vragen gesteld worden, om je persoonlijk ook erin te betrekken? Dat is nodig. Kent u dat? Weet u daarvan? Jonge mensen, begrijpen jullie dat? Als de Heere dan vraagt, ja, of hij iets ziet, kan dan bij jullie wel eens gevraagd worden. He, als de ouderlingen op huisbezoek komen. Zie je al iets? Heb je er ook al eens iets van verstaan? Voel je er ook iets van aan? Dat is belangrijk. Ouderen, he, dat die vraag gesteld wordt. Hoe ligt het nu bij u? Voel je al iets? Wat doet het? En dan kunnen mensen soms in de algemeenheid zeggen, ja, als ik in de kerk ben, ja, dat vind ik toch wel eens fijn als ik zo mag luisteren. En dat doet het me wel wat, hoor. En dan vinden ouderlingen het fijn als ze horen dat er, wat zeggen dan, dat noemen we als er ritselingen zijn. Ritselingen van het geestelijk leven, als er iets te bespeuren valt. He, als er ook jonge mensen zijn die zeggen, ja, ik ben ermee bezig, ik loop daar zo mee. Dan zeg je, ja, dat is fijn. He, en het is mooi als je mensen hoort zeggen, ja, toen heb ik toch een hele gezegende kerkdienst gehad. Toen sprak het me aan en toen was ik ermee bezig. Voel je al iets? Zie je al iets? Nou, dat is heel belangrijk. En als de ouderlingen dan dat verslag kunnen uitbrengen op de kerkraadsvergadering, ja, huisbezoek bij de familie D. En nou ja, we mochten toch wel merken, een goed gesprek. En ja, er was wel instemming en van alles en nog wat. Zeg, nou, dat is mooi. Maar als ze nou het volgend jaar weer op huisbezoek komen en ze horen nou jaar in, jaar uit precies hetzelfde, dan zeg je, ja, dat klopt niet. Dan is dat wel mooi. Maar als je werkelijk iets ziet, als er werkelijk iets in je leven gaat veranderen, dan komt het openbaar. Dan komt het openbaar in de vruchten van de bekering. Dan komt het openbaar in het zoeken van de Heer, in het hongeren naar zijn woord, in het verlangen om hem te kennen. En dan zeg je, ja, hoe ligt het nu? Want u kent wel het gezegde, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Ziet u al iets? Ziet u al iets van de weg der ontkoming in Christus? En is dat ook in je leven zo al een werkelijkheid geworden? En al Gods volk en kinderen, die worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En heb je al iets van die trekking ondervonden? En heb je de wereld een scheidbrief gegeven? Is het openbaar geworden in je leven dat het zo niet langer kan en dat je ging zoeken de dingen die boven zijn? Die blindgeborene die zegt het. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En wat zegt deze blinde? Hij zegt, ik zie de mensen. Dus hij heeft voorheen ook mensen gezien. Hij ziet dat het mensen zijn. En hij ziet bomen. Maar hij ziet de mensen als wandelende bomen. Met andere woorden, hij ziet het nog heel vaag. Hij heeft dus al gezichtsvermogen gekregen, enige mate, maar het is nog vaag. Hij ziet mensen, misschien discipelen, maar hij ziet ze als bomen wandelen. Aanvankelijk genezen. En wat kan dat groot zijn? Wat zal er voor die man al groot zijn geweest toen het licht ging komen? Toen hij iets mocht zien van dat licht. Oh, dan zeg je, wat groot, wat is dat heerlijk. En daarom voel je er ook al iets van in je hart. Vreugde, als je merkt dat de Heer het gebed wil verhoren. Vreugde, als je merkt dat de Heer van je af weet. En dan zeg je, ja, dan kan het nog vaag zijn. Maar dan zeg je, ja, net als die Emmausgangers, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen, dat ze hem niet herkenden. Maar toen hij de schriften opende, toen waren hun harten brandende in hen. Kijk, dan zie je dat de ogen er al, dat de Heer ze verder al gaat leiden. Dan gaat het verder. En om hem ten volle te kennen, dat de ogen opengaan voor die verlossen. Denk eens aan Rut. Oh, ze zag zoveel in Gods volk en zoveel in de God van Israël dat ze eruit riep. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Maar ze wist nog niet veel van de wetten en de instellingen voor weduwen en wezen. Maar dan gaat ze de Heere ook in die inzettingen al kennen. Dat de zorg van de Heere al is. En dat de Heere daarin ook verder voor haar een toekomst heeft. Door dat losserschap. Dat Boas haar man kan worden. En dat de Heere in al die inzettingen zo ook zich laat kennen als de God van Israël. Als de God die in mededogen wil zien naar zondaren. Oh, dan wordt het ook zo wonder. En dan zeg je, ja, dan mag ze al iets zien van Gods vrijmacht. Dat is de vrucht van Gods werk in je hart. Dat er dan honger komt, dorst naar de Heere. En daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen. en deed hem opzien. Ja, en hij werd hersteld. En hij zag alles ver en klaar. En daar staat een woord, dat is heel uniek. Dat woord, dat wordt hier alleen in het Grieks, kom je dat woord tegen. Dat wil eigenlijk zeggen, alles kon hij helder en klaar onderscheiden. Alles goed, op verre afstand kon hij duidelijk zien. En dan zeg je, ja, dan geeft de Heere ook zo verder het oog. Dat is zo groot. En nu gaan we naar onze laatste gedachte. Het bericht van die genezing. En hij zond hem naar huis. Nee, niet naar het vlek, niet naar Bethsaida. Nee, wat raar, wat wonderlijk. Spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag en dag. En dan mag hij niet naar Bethsaida, nee. En u begrijpt wel, de Heere heeft daar zijn wijze bedoelingen mee. Waarom? Omdat de Heere altijd aanwerkt op zijn eer. Op de grootmaking van zijn eer. En dan zeg je, ja, die inwoners van Bethsaida, hoe ze er nu ook tegenover stonden. Maar zij waren vaak op sensatie belust, nieuwsgierigheid. Al was het op zichzelf goed om dat verzoek in te dienen bij de Heere. En het is op zichzelf goed om voorbeden te doen. En dat er gedurig gebed op gaat. Maar dan zeg je, ja, dan moeten zij nu buiten vallen. En dan zeg je, ja, dat kan zo gemakkelijk. En daarom zegt de Heere, hij heeft daar zijn wijze bedoelingen mee. Niet terug naar Bethsaida. Ga naar uw huis. En hij gaat naar zijn huis. Daar kan hij het vertellen. En daar kan hij de weg ook vinden. Want dan zegt hij, ja, hij is blind en nou mag hij zien, helder en onderscheiden. En waarschijnlijk heeft hij dus in de buurt van Bethsaida op het platteland ergens gewoond. En hij weet de weg zo te vinden. En dan zeggen de medehuisgenoten, die zeggen, kijk nou eens wat dat is. Daar komt hij aanlopen. En ja, hij kan alles zien. En mag hij, ja, dan mag hij getuigenis geven. Dat natuurlijk, dat is helemaal niet verkeerd. En wat te zeggen wat de Heere heeft gedaan. En hoe de Heere met zijn speeksel zijn ogen had bestreken en zijn handen op hem gelegd, hem aangeraakt. En hoe de Heere, ja, vroeg, zie je iets? En toen zag ik alleen nog maar de bomen. En de mensen als bomen wandelen. Maar toen liet hij me nog weer omhoog zien. En nam hij zo zijn handen over mij. En toen zag ik alles klaar en onderscheiden. Helder en ver. Dan mag hij alles zo zien. En dan mag hij getuigen. En die mensen in Bethsaida, die moeten dat niet horen. Daar moet hij niet over spreken. En dan zeg je, ja, dat is ook een preek. Dat is ook een preek. Waarom is dat een preek? Nou, de Heere laat het verder in zijn woord ook horen. Die drie steden, er waren drie onboetvaardige steden. Als je de Bijbel leest, dan lees je ergens dat die pericoop, en daar staan er drie onboetvaardige steden. Wat zou dat betekenen? Onboetvaardige steden, begrijp je dat? Nou, dat zijn plaatsen waar de mensen niet in boetedoening zijn gekomen. Wat is boetedoening? Nou, tot bekering. In de schuld zijn gekomen, kan je ook zeggen. Als een mens in de schuld komt voor God, dan gaat hij smeken om hulp. Dat is belangrijk en nodig. Maar dan zijn er drie steden waar men geen boetvaardigheid kent. Waar de Heere wel heeft gesproken. Wonderen en tekenen gedaan. En wie zijn die drie steden? Hoe heten die drie steden? Capernaum, Gorazin en Bethsaida. Ja, in Bethsaida, daar waren ook wonderen en tekenen gedaan. En zoveel wonderen en tekenen. Maar er was geen bekering gekomen. En dan zegt de Heere zelfs, als nou in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die daar in Bethsaida geschied waren, dan zouden daar in Tyrus en Sidon de mensen in zak en as in bekering zijn gekomen voor Gods aangezicht. En nou in Capernaum en in Chorazin en in Bethsaida hebben ze zoveel mogen horen, zoveel mogen zien van Gods wondermacht. Van zijn mededogen, waardoor hij blinden schenkt het liefelijk licht. En ze hebben zich niet bekeerd. Bethsaida. Urk. Ja, dan kun je de lijn ook doortrekken. En dan moet je de lijn ook doortrekken. Hier is toch ook gesproken van Gods ontferming. Zondag aan zondag mag hier vanaf de kansel nog dat evangelie van vrije genade klinken. En er zijn hier toch ook mensen tot bekering gekomen. Wonderen en tekenen van Gods genade, Gods ontferming. Hij zag op die zondaren neer in gunst van boven. Maar wat heeft het nou gebracht? Ben je nou dezelfde gebleven? En is het nou altijd zo vaag gebleven? Nou, als het zo vaag is en er is geen verandering in gekomen, dan is het mis. Eeuwig mis. En daarom laat de Heere ook vandaag nog in Bethsaida, in Urk, nog horen de prediking. Bekeert u, bekeert u. Ik heb geen lust in de dood van zondaren, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En hoe heeft u nou vanmiddag geluisterd? Hoe heb je nou onder de prediking gezeten? Over die blindgeborene. Die blinde man. Ben je nou zelf ook tegengekomen als een blinde? En dat je dat als schuld hebt ondervangen. Schuld hebt gezien voor God. Dat je ogen blind zijn, dat je hebt laten verblinden door de vorst der duisternis. Ben je tegengekomen als zo'n hoorder die alles heeft gehoord, al die preken, al die roepstemmen, al die nodigingen, maar je bent er dezelfde onder gebleven. Oh, hoe aangrijpend dan. Wee u, Bethsaida, wee u, Urk. En dan zegt de Heere ook vandaag nog, het is nog het heden der genade. En ik heb geen lust in je dood, in je ondergang. Ik klop nog aan de deur van je hart. En hij roept nog zondaren tot bekering. En heerlijk als je dan door genade mag zeggen als Asaf: gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heeren, het past ons uw naam dank te zeggen, dat wij ook aan de avond van deze dag nog uw woord mochten horen en brengen. Dat wij het weer hier mochten brengen als oud-predikant. Heren, dan is het nog weer een voorrecht als we elkaar hier in uw huis onder uw woord mogen ontmoeten. Heren, maar bovenal komt het er dan op aan dat het een persoonlijke zaak in ons leven wordt. De verhouding tussen u en de zondaar. Heren, geef door de werking van uw geest dat er zo beslag mag zijn voor uw woord. En dat het uw mededogen is waardoor blinden het lieflijk licht krijgen. En Heren, dat dat dan ook in de eeuwigheid ook zo ten volle zal zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Daar zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. En daar zal geen blinde meer zijn. Maar daar zullen ze u van aangezicht tot aangezicht mogen zien gelijk gij zijt. Heren, o dat er dan ook zo blijdschap in de hemel nog mag zijn. Over één zondaar die zich bekeert. Heren, want dat is toch nodig, de weg der bekering. Heren, geef dat het dan ook gezien mag worden door jongeren en door ouderen. Wil gij de naprediker zijn van uw woord. Sterk de gemeente. Gedenk die rouwdragende familie die deze week de gang naar het graf moet maken. De condoliantie en de gang naar het graf. Sterk ook dominee Uitslag bij het leiden van de begrafenis. Gedenk hem en gedenk ook dominee Van Heteren, die vandaag in Middelharnis zal voorgaan. Laat uw oog op hen zijn, sterkste heren, bij het ambtelijk werk. En dat het ook tot zegen mag zijn. Wij vragen het u alles alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. 121, daarvan willen we het vierde vers zingen als onze slotzang. De Heere zal u steeds gadeslaan. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.